Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Bijbelgedeelte is Lucas 21. Dan lezen we vanaf vers 5 tot en met vers 33. Lucas 21 vanaf vers 5. En dan lezen we het woord van onze God. En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Jezus: wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. En ze vroegen hem: meester, wanneer zal het dan zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? En hij zei: pas op dat u niet misleid wordt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En de tijd is nabij gekomen. Ga je dan niet achterna. En wanneer je zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Toen zei hij tegen hen: het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u zult voor koningen en stadhouders geleid worden, omwille van mijn naam. En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. Want ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden. En ze zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van mijn naam door allen gehaat worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laat dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. En wie in het midden van Jeruzalem zijn daaruit wegtrekken. En wie op de velden zijn er niet ingaan. Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogerden in die dagen. Want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En hij sprak tot hen een gelijkenis: kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u. Wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. En we zullen vooral stilstaan bij wat Jezus zegt, dan nemen we in ieder geval het vertrekpunt in. Als je kijkt naar de vijgenbomen, naar alle bomen, zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Gemeente van onze Jezus Christus. Begin van deze week waren het nog heerlijk aangename temperaturen. Heerlijk om even buiten te zijn, in de tuin of een stukje te wandelen. Even een paar heerlijke, warme zonnestralen opvangen. Ja, daar hebben we na zo'n winterperiode wel weer behoefte aan. En die behoefte om te zien hoe de natuur weer tot leven komt. Je ziet narcissen bloeien. Je ziet knoppen in bomen en in struiken die vroeg in de zomer tot bloei komen. Heerlijk om te zien. Wat zit de natuur prachtig, Gods schepping prachtig in elkaar. En hoewel het in Israël een heel ander klimaat is dan hier bij ons in Nederland, stel ik me zo voor dat Jezus en zijn discipelen na de koude, droge winterperiode het land introkken. En dat ze, net als wij, genoten van de zon, genoten wanneer ze zagen dat de natuur weer tot leven kwam. De koude tijd is voorbij. De tijd waarin veel bomen geen bladeren meer hebben en waarin er geen bloeiende bloemen te vinden zijn. En die gedachte zie ik dan Jezus met zijn leerlingen door het land Israël lopen. En ze komen langs een vijgenboom. En ze kijken naar de knoppen waaruit de bladeren tevoorschijn zullen komen. De bladeren zullen komen. En dat kan maar één ding betekenen. De zomer komt. En wanneer de zomer komt, wanneer het lekker warm wordt, dan komen daar vruchten aan. Je ziet de knoppen al. En je weet één ding zeker. De zomer komt. Kijk, zegt Jezus, dat is nou een beeld, dat is een gelijkenis. Zoals je ziet dat die vijgenboom weer in blad gaat komen en je zeker weet dat de zomer komt, zo zijn er ook tekenen die je laten zien dat het koninkrijk van God komt. De eerste tekenen zie ik al verschijnen, net als die knoppen aan de bomen. De eerste tekenen van het koninkrijk van God. En dat koninkrijk van God, dat zal spoedig komen. Deze generatie zal niet voorbij gaan voordat dit alles is geschied. Het komt echt. Het komt wel anders dan je zou verwachten. Al wijzen die knoppen erop dat de zomer komt, er kan nog van alles gebeuren. Net zoals wij trouwens merkten dat die knoppen die we in het begin van de week al zagen, dat die geen garantie waren dat er geen koude dagen meer zouden komen. We dachten dat de lente was aangebroken. Het ging anders. De knoppen zijn er. Het koninkrijk van God komt. Echt waar. Maar voordat die zomer aanbreekt, gebeurt er nog van alles. Jeruzalem zal verwoest worden. Er zullen verleiders komen die beweren dat zij de Messias zijn, door God gezonden, de Christus, de gezalfde. Verleiders, er zal oproer zijn, onrust onder de volken. Er zullen aardbevingen zijn, hongersnoden, ziekten, tekenen in de hemel en op de aarde. U zult vervolgd worden om mij. Dat zijn de tekenen die wijzen op de komst van het koninkrijk van God. En weet je, als je even bij jezelf nadenkt, dan denk je misschien net als ik, ja, dat kan toch niet waar zijn dat Jezus dat hier zo zegt? Dat kan toch niet? Jezus zal zich vast vergissen. Er zullen toch wel andere tekenen zijn. Zoals bij ons. Knoppen, de bladeren, ze wijzen op de zomer. Ze laten al iets zien van de zomer. Maar dan noemt Jezus die tekenen, die wijzen op de komst van dat koninkrijk. Die passen toch helemaal niet bij wat wij denken wanneer je hoort over het koninkrijk van God. Je denkt toch, die weg die gaat daar naartoe, die gaat omhoog en steeds meer komt er iets zicht, wordt er iets zichtbaar. Ik kan me goed voorstellen, broeder en zuster, dat het ook voor de discipelen van Jezus een enorme schok is geweest. Onbegrijpelijk. Moet je je voor proberen te stellen. Juist voor de woorden die wij met elkaar hebben gelezen, had Jezus nog uitgelegd dat hij de beloofde Messias was. De zoon van David. En tegelijkertijd dat hij veel meer was dan de zoon van David. De zoon van God. Ja, juist door te zeggen dat hij de zoon van David was en zelfs meer dan de zoon van David, had Jezus allerlei herinneringen naar boven geroepen. Herinneringen aan die machtige tijd van koning David. Dat was nog eens een koning geweest. Filistijnen, die hen zo vaak hadden aangevallen en die hen geen rust gunden, hadden zich gewonnen moeten geven. En andere volken hadden begrepen dat ze Israël nu maar beter met rust konden laten. Het was een tijd geweest van vrede en van voorspoed. De handel met de omringende landen was gegroeid. Het bruto nationaal product was gestegen. De armoede was afgenomen. Een heerlijke tijd. En als Jezus dat dan zo zegt, dat hij de zoon van David is en dat hij zelfs meer is dan de zoon van David, ja, dan wekte dat toch zeker de verwachting bij de leerlingen van Jezus dat het een glorieuze tijd zou zijn. Jeruzalem zou weer de stad zijn waar vandaan alles geregeld werd. Het land en zelfs de landen om hen heen zouden vanuit Jeruzalem bestuurd worden. Neem alleen die tempel al. Nou ja, het was dan niet de tempel die door Salomo was gebouwd. Het was dan niet die prachtige grote tempel. Het was een andere tempel, maar hij zag er toch weer prachtig uit. Het waren mooie stenen. En versierd met prachtige geschenken. Geschenken die aan God waren gewijd. En dat deze denken aan de profetieën uit het Oude Testament. In de tempel zou God vereerd worden. En dan niet alleen door de Israëlieten zelf, maar ook door al die andere volken. Ze zouden komen. Ze zouden samen met de Israëlieten optrekken in een pelgrimstocht naar Jeruzalem om de Here te eren, om God te loven en te prijzen, om van de Israëlieten te horen wat er in de wet van God stond. Ook de heidenvolken zouden beseffen hoe goed de wetten van God zijn. En ze zouden daarnaar luisteren. Jesaja had erover gesproken. Dat was nog eens een tijd. En die Romeinen? Die Romeinen zouden helemaal niets meer voorstellen. Het Romeinse Rijk zou zelfs vergeten worden bij wat nu stond te gebeuren. Ja, en dan die woorden van Jezus over die tempel. Geen steen die op de andere steen gelaten zal worden. Deze prachtige tempel zal compleet verwoest worden. En weet je, we hebben die woorden al wel eerder gehoord. En wij weten hoe het verder gaat in het evangelie. En misschien weten we nog iets van de geschiedenis van Jeruzalem. Maar probeer je even te verplaatsen in de discipelen. Ik kan me voorstellen dat die discipelen wel even helemaal van slag waren. Hoe kan dit? Jezus zegt dat alles verwoest zal worden. Kloppen de woorden van Jezus dan wel met de belofte die de profeten hebben gegeven in het Oude Testament? Dat waren toch heel andere woorden. Is Jezus dan wel de verlosser? De redder? Heer Jezus, bent u dan wel de Christus, de Messias? Hebben die anderen dan niet gelijk? Die zeggen dat zij de verlossing van God komen brengen. En die geen verwoesting van Jeruzalem voorzeggen. Maar die het hebben over een herstel van het Rijk van David. Je zou bijna zeggen, om het nog zwaarder te maken, doet Jezus als het ware er nog een schepje bovenop. Volken en koninkrijken zullen in oorlog met elkaar leven. En zelfs de aarde zal zich roeren. Aardbevingen. Oogsten zullen niet meer zijn wat ze waren. Er zullen hongersnoden ontstaan. Besmettelijke ziektes. Waar zijn de beloften dan van het Oude Testament? De belofte van de profeet Jesaja dat Israël zo vruchtbaar zal zijn dat het de wereld zal vullen met vruchten. En waar zijn de beloften gebleven van Jesaja over dat lam en de wolf die samen zullen verblijven? Over het kalf en de jonge leeuw die bij elkaar zullen blijven? En waar is de belofte gebleven die God aan Jesaja bekend maakte? Dat er nergens meer kwaad zal worden gedaan. En dat heel de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer. Wat hebben die beloften nog te zeggen? Als je let op de woorden van de Heer Jezus. Gelden die beloften van vroeger dan wel? Doet God dan wel wat hij heeft beloofd? Nou ja, God zal zijn woord misschien wel nakomen dan. Maar deze Jezus dan? Is hij dan wel de Zoon van God? Wat moet dat een lastige vraag geweest zijn voor de discipelen? Wat een strijd. Wat een strijd om te accepteren dat hun wereldbeeld in elkaar stort. Om te horen dat de tijd van wereldwijde vrede ver weg is. Alles wat ze verwacht hadden, alles wat ze gehoopt hadden, het stort in elkaar. De woorden van Jezus ontnemen hen alle hoop. En weet je, als je alle hoop wordt ontnomen, ja, dan is dat wel een beetje het ergste wat je kan overkomen. Kun je ervaren hebben. Ik hoor het wel eens van mensen die een traject zijn ingegaan voor onderzoeken bij doktoren en die dan een gesprek hebben, een afsluitend gesprek, waarop de arts aangeeft dat alle hoop verloren is. Niets meer voor hen te doen. Alle hoop weg. En zo vertellen ze vaak, het is werkelijk alsof de grond onder je leven vandaan glijdt. Geen hoop is geen verwachting, is geen toekomst, niets meer om voor te leven. Nou ja, die leerlingen van Jezus wordt vanmorgen alle hoop ontnomen. Als we vanmorgen met elkaar die woorden van Jezus goed willen begrijpen, dan moeten we wel daarbij bedenken dat Jezus deze woorden spreekt als hij op weg is naar Jeruzalem. Het zijn woorden die hij spreekt op zijn lijdensweg. Al 3 keer had hij tegen zijn discipelen verteld dat hij op weg ging naar Jeruzalem. Dat hij daar verraden zou worden. Dat hij daar overgeleverd zou worden aan de Joodse leiders. En dat hij zou worden veroordeeld en te dood gebracht. Ik ga naar Jeruzalem. Daar zal ik lijden en sterven. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat vanmorgen vast te houden. Jezus kondigt deze gebeurtenissen aan op zijn weg naar het kruis. En als Jezus deze gebeurtenissen zo aankondigt op weg naar het kruis, dan geeft Jezus daar jou en mij mee aan. Er zijn twee mogelijkheden. Twee mogelijkheden. Als het gaat om mijn kruis. Oordeel of redding. Oordeel of redding. Voor jou en mij persoonlijk. Maar ook voor het grote verband van deze wereld. Weet je, het lijkt zo klein en het lijkt allemaal zo onbetekenend. Hè? Dat kruis, één persoon van wie wij dan wil zeggen dat hij de Zoon van God is. Maar die voor zoveel andere mensen niet meer is dan een mens die lijdt. En die sterft. Jezus haalt op zijn weg naar het kruis niet alleen maar de profetieën aan die heil verkondigen, maar ook de profetieën die het oordeel aankondigden. Bij dat kleine daar, hè, daar in Israël, lang geleden, dat ene kruis met die ene persoon daaraan. Ja, dan krijg je maar twee opties aangeboden. Het kruis betekent oordeel of het betekent verlossing. En de voorbeelden die Jezus aandraagt van alles wat daar gebeuren zal rondom dat kruis, geven aan hoe beslissend het kruis is, hoe definitief. Bij dat kruis vallen definitieve beslissingen. Je kunt niet om dat kruis heen, je kunt er niet aan voorbij gaan. Het kruis bepaalt de loop van je leven. Het kruis bepaalt de loop van de wereld. We leven in de Lijdensweken, zo begonnen we deze dienst ook. En het land maakt zich klaar om binnenkort Goede Vrijdag te vieren. Lijden, sterven van Jezus. Deze week hoorde ik een gesprek op de radio. Rondom Goede Vrijdag wordt het steeds meer en meer gebruik om te gaan luisteren naar een uitvoering van de Matthäuspassie van Bach. Dat muziekwerk, dat u misschien wel kent, dat het Lijdensevangelie zoals Matthäus dat beschrijft, op de voet volgt, heel letterlijk. Ongekend mooi stuk muziek. En in dat gesprek vroeg de interviewer aan de andere die daarbij was, waarom toch zoveel mensen naar een uitvoering van het Lijdensevangelie van Jezus gaan? Terwijl steeds minder mensen in ons land aangeven in God te geloven. Toch vreemd. Minder geloof in God, maar steeds meer mensen die zo'n uitvoering van de Matthäuspassie van het lijden en sterven van Jezus willen meemaken. Het antwoord dat die persoon die werd geïnterviewd vertelde, was dat naar haar overtuiging heel veel mensen zich ergens herkennen in dat lijdensverhaal. Het verhaal van lijden en sterven van Jezus. Voor veel mensen is dat lijdensevangelie een verhaal over onrecht. Een verhaal over verraad. Een verhaal dat je iets vertelt over de kwetsbaarheid van jou en mijn leven. Je leven niet zelf in de hand hebben. Anderen nemen beslissingen die ook heel negatief voor je kunnen uitpakken. Zomaar een paar redenen waarom zoveel mensen tegen Goede Vrijdag die uitvoering van de Matthäuspassie bijwonen. Wij herkennen die ervaringen ergens wel. Het lijden van Jezus, zoals het lijden herkenbaar is in je eigen leven. Weet je, als ik zoiets hoor, dan denk ik, wat is dat jammer. Wat is dat onvoorstelbaar jammer. Jammer wanneer mensen alleen maar zo horen over dat lijden en over het sterven van Jezus. Ze horen de boodschap, hoe Jezus stierf om u, om jou en om mij leven te geven. Leven met God. Ze horen het wel, maar ze houden het bij een menselijk drama. Zoals zoveel Joden in de tijd van Jezus rond het kruis. Ik kan me voorstellen dat ze misschien niet alle details direct wisten. Misschien hadden ze wel iets gehoord over een van zijn leerlingen die Jezus had aangegeven bij de Joodse leiders. Misschien hadden ze wel iets gehoord van hoe die soldaten Jezus bespot hadden toen ze hem bij Pilatus, die prachtige mantel omhingen en die doornenkroon op zijn hoofd sloegen als een wrede grap. Maar meer dan een veroordeeld mens was hij niet. Terecht of onterecht veroordeeld, zoals zo vaak gebeurt. Triest, wanneer mensen zo dat lijdensevangelie meemaken, maar wanneer het alleen maar een menselijk drama blijft. Triest toen en triest nu. Mensen die niet beseffen dat er rondom dat kruis maar twee mogelijkheden zijn. Oordeel of redding. Wat jammer, wat triest wanneer mensen niet begrijpen dat het kruis van Jezus zo'n grote betekenis heeft. Je merkt dat bij mensen die zonder geloof zo'n uitvoering van de Matthäuspassie bijwonen. Je merkt het bij zoveel mensen die het verhaal wel kennen, maar er niets mee doen. Soms je kinderen, soms je eigen man, je eigen vrouw. Wat een verdriet geeft dat? Gebed. Gebed voor je kinderen, gebed voor je man, je vrouw, gebed voor je kinderen. Dat mag je doen en dat moet je blijven doen in de hoop en verwachting dat God je gebed verhoort. En dat ook zij tot inzicht komen, dat zij ook gaan begrijpen wat de waarde, de betekenis van het kruis van Jezus is. Ja, als wij al zoveel pijn ervaren, wanneer mensen het kruis van Jezus niet begrijpen, wat een pijn moet het Jezus dan hebben gedaan? Te weten dat hij op weg is naar Jeruzalem, om te lijden, te sterven, om te weten dat zijn kruis redding zal brengen, maar ook een oordeel zal zijn voor de wereld. Een oordeel omdat de mensen God niet, Jezus niet erkennen als de Zoon van God, de Redder van de wereld. Als wij bidden voor mensen die niet geloven in Jezus Christus en die in het kruis van Jezus niet Gods redding zien, wat zal Jezus dan wel niet bidden? Bidden om het behoud van mensen. Bidden om hun redding. Bidden dat mensen tot geloof in hem komen. Wat een zegen. Wanneer je zelf ontdekt dat dit kruis je leven geeft. Leven geeft met God, de hemelse Vader. Als we Jezus' woorden horen vanmorgen, dan weten we dat rond dat kruis definitieve beslissingen vallen voor ons eigen leven. Maar toen ik deze week nog eens met dit Bijbelgedeelte weer bezig was, viel het me op dat Jezus zelf die kring veel breder trekt dan alleen maar ons eigen individuele leven. Niet alleen maar beslissingen rondom ons als personen, maar beslissingen voor het wereldgebeuren. De voorbeelden die Jezus zelf gebruikt als tekenen van de komst van zijn koninkrijk hebben te maken met een stad, met de wereldbevolking, met de aarde zelf. En je kunt het niet bevatten. Zo belangrijk is dat kruis van Jezus in je eigen leven, maar zelfs in het wereldgebeuren. De verwoesting van Jeruzalem, de onrust onder de volken die er zal zijn, de consequenties van ons gedrag voor de aarde zelf, is de wereld die zich niet buigt voor het kruis. Dat zal strijd geven, zegt Jezus. Het werk van Jezus is voor mensen, absoluut waar. Maar het werk van Jezus is niet alleen voor mensen. Jezus is gekomen om het kwaad uit de wereld te werken, te verslaan, vrede te brengen. Ook op aarde, ook in de relaties, ook in de natuur. Zo groot, zo wijd, reikt dat offer van Jezus Christus. Ja, je kunt het je nauwelijks voorstellen. Het is zo klein, zo zei ik al, 1 kruis... 2 houten palen en 1 mens die daaraan werd gehangen. Zo klein, onbetekenend. Wat stelt het voor? Ja, maar het is wel het kruis van Jezus, de Zoon van God. Redding of oordeel voor jezelf en voor de wereld. Maar dat komt vanmorgen misschien wel wat dreigend over. Je hoopt voor jezelf dat de wereld de goede kant op zal gaan. Dat tegenstellingen tussen Oost en West niet opnieuw de kop zullen opsteken. Je hoopt dat technologische middelen zullen bijdragen aan de verbouw van voedsel en dat honger over niet al te lange tijd uit de wereld zal zijn geholpen. Je hoopt iets moois voor deze wereld. Je hoopt dat we als mensen vooruitkomen. Zeker ook als je jong bent. Je studeert hard. Of misschien minder hard. Maar je hoopt in ieder geval een mooie baan te krijgen. Waar je talenten kunt gebruiken. Waar je voldoening uit zult halen. Je hoopt dat het goed zal gaan met de kerk. Noem het allemaal maar op. Dan zit je toch niet te wachten op deze woorden van Jezus. Is het dan alleen maar onheil wat Jezus voorspelt? Weet je, dat zou wel heel teleurstellend zijn. Ik kijk opnieuw naar die woorden van Jezus. Dan spreekt Jezus over zijn komst naar de aarde als Zoon des mensen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wat een machtige woorden klinken er nu. Ja, er zal strijd zijn, dat kruis roept weerstand op in het leven van individuele mensen, maar ook in het wereldgebeuren. Ook het wereldgebeuren dat zich niet gewonnen wil geven. En dan? Ja, toch is daar dan de komst van Jezus Christus in die wolk. Die wolk, het teken van Gods aanwezigheid zelf. En hij komt met macht en heerlijkheid. Dat geeft iets weer van overwinning. Ja, om dat kruis wordt gestreden. Maar de overwinning is zeker. Die overwinning die zo belangrijk is in je persoonlijk leven. Mijn relatie met God is hersteld. Ik mag God open in zijn liefdevolle vaders ogen kijken. Ik mag me geliefd weten. Zijn kind. Die overwinning. Die zoveel rijkwijde heeft. Wereldmachten zullen zich gewonnen geven aan deze koning. Ze zullen zich voor hem buigen. Hem de lof brengen die hij verdiend heeft. Structuren in deze wereld zullen vernieuwd worden. Ze zullen de vrede van God ademen. Ik denk nog even aan dat beeld dat Jezus gebruikte. Die knoppen aan de vijgenboom. Zo nu en dan zie ik ze. Merk ik iets van de vrede van God in mijn hart? Maar niet alleen maar in mijn hart. Zo nu en dan merk ik ook iets van die vrede van God in de wereld om mij heen. Wanneer mensen naar elkaar omzien, wanneer mensen er voor elkaar gaan en voor elkaar zijn. omdat hun hart vol is van de liefde van God. En dat hart loopt over van zijn liefde. Dat kruis geeft mij hoop. De knoppen zijn zichtbaar. Dat kruis. Ja, het is doodhout. Maar het komt tot leven. Knoppen worden zichtbaar. Eén ding weet ik zeker. Eens zal heel de aarde vol zijn van de vrede van God. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.